zo'n aanslag voorzien? Wie had daar rekening mee gehouden? De Twin Towers van Amerika, hun trots. Ze waren er niet meer. Twee prachtige, ingenieuze bouwwerken met de grond gelijk. Het heeft even geduurd, maar al gauw gingen er geluiden op dat er iets nieuws moest komen. Herstel. En een prijsvraag werd uitgeschreven voor architecten om te komen met hun ideeën wat zij voor zouden stellen wat in plaats van deze torens gebouwd kon worden. Er moest aan wederopbouw gewerkt worden. Een restauratieplan moest van stal. Deze ramp diende te vervagen in de herinnering. De stad moest in zijn glorie hersteld worden. Iets nieuws zou op de plaats komen van deze ramp. Werk in uitvoering. Toen God de wereld schiep, had hij speciaal de mens op het oog. Hij was de kroon op zijn schepping. De eerste mens, Adam, wordt geschapen door God. Hij wordt als het ware geboren uit God op een onnavolgbare wijze. Met hem wandelde God in het paradijs. Adam en God waren intieme vrienden. Adam was de naaste medewerker van God en hij diende de schepping tot ontplooiing te brengen, het paradijs. Adam, hij trad als eerste mens de wereldgeschiedenis binnen. En niet veel later werd ook Eva door God geformeerd. Genesis 1, versen 7 en 28. God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem, man en vrouw, schiep hij hen. God zegende hen en God zei tot hen, wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde, onderwerp haar, heers over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel, over al het gedierte dat op aarde kruipt. Een schitterende tijd was het. Er was volmaakte harmonie tussen God en mens. Geweldig. De schepping, zij was niet het eindproduct, nee, ze was slechts het begin. God had een prachtig koninkrijk op het oog. Een koninkrijk waar de grondwet in één woord geschreven kon worden. En dat woord luidde liefde. Alle aspecten van dat koninkrijk, het sociale, het maatschappelijke, het politieke, het godsdienstige, zou beheerst worden door de liefde. God wilde echter dat de mens ook zelf zou kiezen voor dat koninkrijk. En hij gaf ze de mogelijkheid om hem te gehoorzamen, om hem lief te hebben, zodat hij hun dat koninkrijk kon geven. Eén voorwaarde stelde God daarom. Hij legde ze een verbod op. Een overtreding daarvan betekende de dood. Dan zou deze schepping niet meer eindeloos zijn, niet meer volmaakt. En het gebod luidde, niet eten van de boom van de kennis van goed en kwaad. Toen vond er in zekere zin ook een terroristische aanslag plaats, die ook daar een einde maakte aan alles wat mooi was. Want de grote tegenstander van God infiltreerde in de mens, met alle rampzalige gevolgen van dien. De Satan, hij verleidde Adam en Eva door ze voor te houden dat ze niet wisten wat ze zouden missen als ze niet van die prachtige vruchten zouden eten aan die ene boom waarvan God juist verbood dat ze daar niet van mochten eten. Ze zagen er toch prachtig uit, die vruchten. Ze hingen er toch niet voor niets, toch? Hield hij Eva voor. Hij schilderde hen een idealistisch, maar een leugenachtig plaatje voor. En het oorspronkelijke, prachtige plan van God is in duigen gevallen, omdat de mens voor zichzelf koos door het gebod van God te overtreden. Een regelrechte ramp was het. De zonde, daarmee de dood, deed zijn intrede in deze wereld. En indirect is 11 september daar het gevolg van. De zonde zorgde ervoor dat God met de mensen niet meer tot zijn doel kon komen, het niet meer kon bereiken. Heftig voor God, maar ook heftig voor de mens. Want nu was de keuze aan God. Wat zou God doen? Had God een plan achter de rand, een soort rampenplan? Of liet God het op een fiasco uitlopen? Stopte hij om bemoeienis met de mens te hebben? Wilde hij een actie op touw zetten, aan wederopbouw werken? Iets dat lijkt wat we gezien hebben in Amerika. En God zij dank, hij had zo'n plan. Hij had zelfs een plan voor een compleet en definitief herstel. God had een herscheppingsplan. En na ongeveer 4000 jaar vond God dat de tijd gekomen was. God greep op onnavolgbare wijze in. En ik lees een paar versen met jullie uit Lucas. Je kunt ze ook meelezen. Uit Lucas 2. Die nacht kwam een engel van God bij enkele herders, die buiten in het veld overnachten en op wacht zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel werd de omgeving in een helder licht gezet. En de herders beefden van angst. Maar de engel stelde hen gerust. Wees niet bang, zei hij, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus, de Heere. De engelen waren zich bewust dat met de geboorte van deze redder, van deze Zoon van God, van de Messias, het herscheppingsplan van God in werking was getreden. Een grootse engelenmacht heeft daar op een indrukwekkende manier van getuigd. Wat zullen die herders daar ook van geschrokken hebben? Maar hoe geweldig zongen zij. Ere zij God in de hoge. God was het. Hij greep op een magnifieke manier in de geschiedenis van de mens in. En de geboorte van Jezus Christus heeft onze jaartelling bepaald. We spreken over de tijd voor Christus, over de tijd na Christus. De mens bracht de dood in de wereld, maar God kon daardoor niet met zijn doel komen en de Zoon van God herstelt wat de mens heeft verspeeld. Jezus, hij bracht het leven voor de mensen, voor alle mensen. God had een herstelplan. Jezus kwam van God naar deze aarde om dat plan uit te voeren. Werk in uitvoering. Het herstelplan bestond eruit dat Jezus kwam om te sterven vanwege mijn, vanwege jouw zonde, vanwege jouw ongehoorzaamheid aan God. Zijn sterven gaf ons het leven. En toch kwam dat hele herstelplan van God heel even maar nog onder grote druk te staan. Heel even hing de toekomst van ons mensen aan een zijden draad. Dat was op het moment dat Jezus daar leed in Gethsemane, daar in gebed was en dat hij daar bloed zweette. Toen hij aan God vroeg of hij de opdracht terug mocht geven. Dat het hem te zwaar werd, alle pijn en lijden dat zou gebeuren. Dat het zwaar werd dat hij dan van God verlaten zou zijn. Neem deze beker van mij weg, vroeg hij aan de Vader. Maar gelukkig, hij vond ook de kracht om te zeggen, niet mijn wil, maar uw wil moet geschieden. En wat zal het de Vader aan zijn hart gegaan zijn, zijn Zoon zo te zien. En dat hij dat verzoek, wat Jezus deed tot zijn Vader, om ons af moest wijzen. God stuurde toen een engel om zijn Zoon te voorzien van alle kracht die hij nodig had, zodat het plan niet in duigen zou vallen. Het is maar een kleine passage in de Bijbel, maar met een enorme diepte. Jezus, hij heeft het plan van de Vader volbracht, volledig. Het kruis was daarin het meest belangrijke en wezenlijke onderdeel. Hier hing alles van af. Christus de Heiland is geboren om te sterven voor onze zonde, voor onze kapotgemaakte levens, voor de kapotte schepping, zodat Gods schepping in alle glorie en omvang hersteld kon worden. En wat het eind van Gods herstelplan leek, toen Jezus stierf, resulteerde in een nieuw begin. Want Jezus stond op uit de dood. Dat werd het begin van nieuwe en herstelde levens. Ik lees met jullie uit 1 Petrus 1, vers 23. Nieuwe levens. Er staat, u hebt een nieuw leven gekregen. Niet door geboorte uit uw ouders, want dan dat leven komt een einde. Maar een nieuw leven, door wedergeboorte uit God. Die door de levende Christus zijn woord tot ons blijft spreken. Wedergeboorte, nieuw leven. Wedergeboorte betekent herleving, schepping. Van een leven zonder God naar een leven met God. Een leven onder zijn zegen. Opnieuw kunnen mensen in harmonie met God leven. En zo is de eerste fase van dat herscheppingsplan van God voltooid. Ondertussen is in New York het werk ook alweer lang afgerond. Het herstelplan is daar in 2014 voltooid. Op de plaats van de Twin Tower staat nu een prachtige nieuwe toren, de Freedom Tower. Of zoals die nu genoemd wordt, het One World Trade Center. Het kapotte oude is voorbij en het herstelde nieuwe is gekomen. Wij, als kinderen van God, hebben in het hier en nu een nieuw leven gekregen. Een cadeau. Weliswaar in een nog gebroken wereld. Maar dit veelomvatte plan, dit omvangrijke werk in uitvoering, zal tenslotte uitmonden in een complete nieuwe aarde, waar de vrede en harmonie tussen God en mens in al zijn facetten hersteld is. Dat is de hoop waaruit wij leven. God heeft het beloofd, hij doet het. Wij zijn daarom bijzonder hoopvol, want God gaat een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. En dan zal het oorspronkelijke plan van God in zijn totaliteit gerealiseerd zijn. Over wat we nu allemaal meemaken, waar we doorheen gaan, is nog niet het laatste woord gezegd. Want God, hij heeft het laatste woord geschreven van de wereldgeschiedenis. Het hoofdstuk dat al onze dromen in vervulling doet gaan. Dat al het oude verdwenen zal zijn, dat de nieuwe tijd aanbreekt. Daar staat God garant voor, want hij zegt, ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Genesis, boek van het begin. De oorspronkelijke betekenis van Genesis is boek van de geboorte. Scheppen is geboren doen worden. Een geboorte is een openbaring. Ik zeg dat met nadruk, openbaring, want jullie kennen het woord baren wel, baring. Als de zwangerschapsperiode ten einde is, moet de vrouw het kindje baren. Als ik het woord open daarvoor plaats, dan krijg je openbaring. Het zichtbaar worden van het kind dat geboren is. De boeken Genesis en Openbaring, het eerste en het laatste Bijbelboek, hebben veel raakvlakken. Ze tonen ons God als de grote kunstenaar. In Genesis als de schepper. Schepper van hemel en aarde, maar in Openbaring als de herschepper van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. In Openbaring 21 wordt die nieuwe toekomst letterlijk beschreven. En het is geen sprookje dat ons voorgespiegeld wordt. Want God staat er garant voor, lieve gemeente. En wat God zegt is waar. Wat God heeft beloofd, heeft hij altijd gedaan. Alle beloften vanuit het Oude Testament met betrekking tot Jezus zijn allemaal uitgekomen. En ook met betrekking tot zijn volk Israël. Er zijn zoveel beloften van God. Alles is uitgekomen. En ook de belofte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gaat bewaarheid worden, gaat werkelijkheid worden. Lees het maar mee in Openbaring 21, de eerste 6 verzen. Er staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De tegenwoordige hemel, de tegenwoordige aarde waren er niet meer. En ook de zee was verdwenen. Ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem uit de hemel naar beneden komen, bij God vandaan. Ze zag er feestelijk uit als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor de bruidegom en hem opwacht. En ik hoorde een luide stem vanaf de troon zeggen, Gods woonplaats is nu bij de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. Hij zal zelf bij hen zijn. Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. Er zal geen dood meer zijn. Geen verdriet, geen rouw of pijn. Want die dingen horen bij de oude wereld die voorbij is. Hij die op de troon zat, zei, ik maak alles nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf het allemaal op, want wat ik zeg is waar en betrouwbaar. Het heeft zich allemaal voltrokken. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wanneer deze woorden, gemeente, realiteit zullen zijn, dan is het herscheppingsplan van God voltooid. Een hersteld koninkrijk waar de liefde weer de boventoon voert. Dan is hij met mens en wereld tenslotte toch tot zijn doel gekomen. Het werk in uitvoering zal afgerond zijn, zoals ook in New York het werk afgerond is. En bij God, kunnen we gerust zeggen, is dat in overtreffende trap het geval. De nieuwe hemel en de nieuwe aarde is niet de woonplaats van een select gezelschap mensen. Nee, het is bestemd voor iedereen die gelooft dat Jezus Christus de Zoon van God is, die naar deze aarde kwam om voor ons te sterven, die is opgestaan en die in al zijn glorie zal terugkomen. Iedereen die dat gelooft is welkom in dat koninkrijk. Christus de Heer is naar deze aarde gekomen om het contact tussen ons en hem te herstellen. Dat was de reden van de geboorte van de Heer Jezus. En als jij, als u, als ik, ze met ons hele hart geloven dat Jezus voor ons stierf, dan zullen wij ook in dat koninkrijk van hem welkom zijn. Dan zullen wij die bewoners zijn van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Gods plan, dat hij al vanaf het begin voor ogen had, wordt tot een goed eind gebracht. En er zal een indrukwekkend, een imponerend moment komen waarop God de lof toegezongen wordt. Ere zij God in de hoge. De herders, zij moesten luisteren, maar wij zullen meezingen. Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde in de mensen van het welbehagen. We gaan het met elkaar zingen. Ik stel voor dat we daarbij gaan staan. Ere zij God.
Ere sei.
in mensen een welbehagen. Woorden van weinig waarde in deze tijd van onbehagen, van onvrede en eigen belangen. Of zijn deze woorden een bede, een liedje van verlangen naar de nieuwe eeuw waar koe en kind, slang, lam en leeuw eensgezind samen zijn, waar alle pijn en verdriet vergeten zijn. Daar klinkt het lied als een lieflijk refrein. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Woorden van eeuwige waarde. Geen onbehagen, onvrede of eigenbelang meer. Voor altijd en zonder meer, voor goed verleden tijd. Een nieuwe monarchie, waar de Heer der Heren in onvergane glorie voor eeuwig zal regeren. Dank u, Vader, voor uw belofte. Dank dat het nieuwe koninkrijk eraan staat te komen. Dank, Heer Jezus, dat u bent geboren 2000 jaar geleden. Dat uw wederkomst voor de deur staat. Wij leggen onze hand in uw hand en we zien uit naar uw komst. Houd ons vast, Heer, dat we staande blijven. Dat we in u blijven en u in ons. En zo tot zegen zijn. Zo ook tot lichtverspreiders in Vriescheloo en omgeving. In Jezus' naam. Amen. Zingen wij nog een lied?